Welkom bij de Radboud Science podcast, waarin we elke maand onderzoekers van de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica van de Radboud Universiteit aan het woord laten over hun onderzoek. Mijn naam is Danielle Nootboom, ik ben de alumni officer van de faculteit en ik neem je elke eerste maandag van de maand mee in de wereld van de wetenschap. Zo kom je alles te weten over het onderzoek op onze mooie faculteit, maar ook over de mens achter de wetenschapper, ethische kwesties waar zij mee worstelen bij hun onderzoek of maatschappelijke problemen die zij hopen op te lossen. Vandaag heb ik dokter Kim Bonger te gast. Welkom Kim, leuk dat je hier aan mee wilt werken.
Ja, leuk dat jullie mij gevraagd hebben voor dit initiatief.
Ah, leuk dat je er bent. Je bent universitair docent in de chemische biologie en combineert in je lab organische chemie met moleculaire biologie en biochemie. En vandaag praten we met je over het onderzoek wat je doet, hoe uniek dit eigenlijk is en wat je over bijvoorbeeld 20 jaar bereikt hoopt te hebben. Wil je allereerst wat meer vertellen over het onderzoek in je lab, wat jullie onderzoeken en welke vragen je probeert op te lossen?
Ja, wij hebben in het lab twee onderzoekslijnen lopen. Aan de ene kant zijn we heel erg geïnteresseerd in hele fundamentele vraagstukken. Bijvoorbeeld, hoe werkt een cel nou eigenlijk? En wat als een cel niet goed werkt? Hoe resulteert dit in het ontstaan van ziekten zoals bijvoorbeeld kanker of auto-immuunziekten? Er zijn nog heel veel zaken die wij echt nog helemaal niet weten van cellen. Aan de andere kant proberen we ook wat meer toegepaste vraagstukken te beantwoorden. En hierbij richten we ons specifiek op het afgifte van medicijnen om behandelmethodes te verbeteren. En in beide gevallen is de vraag hoe we dit proberen op te lossen, hoe we kunnen bijdragen aan het verbeteren van het leven van patiënten.
Ah, dat is mooi onderzoek. Hoe pakken jullie dit aan? Hoe onderzoek je dat?
Nou, het probleem van heel veel ziekten is dat wij niet precies weten waarom men ziek wordt en hoe het op moleculair niveau werkt. En als we niet weten hoe het werkt, dan kunnen we bijvoorbeeld ook niet heel goed medicijnen ontwikkelen hiervoor. Nou, om te onderzoeken hoe een bepaalde aandoening werkt, is heel veel fundamenteel onderzoek nodig. En dat neemt heel vaak jaren in beslag. Anderzijds, als er bijvoorbeeld wel een medicijn beschikbaar is, voor kanker bijvoorbeeld, dan geven deze medicijnen heel vaak bijwerkingen. Als je bijvoorbeeld kanker meeneemt of kanker kijkt, heel veel patiënten krijgen chemotherapie. En dit is gericht om heel snel delende cellen, zoals bijvoorbeeld kankercellen, te remmen. Maar door deze therapie komt het ook heel vaak voor dat andere sneldelende cellen worden geraakt. Bijvoorbeeld haarcellen of vruchtbaarheidscellen. En hiervoor krijg je heel veel bijwerkingen, bijvoorbeeld haaruitval of onvruchtbaarheid. Ook ben je heel erg gelimiteerd in de dosis die je kunt geven, omdat op een bepaald moment ook gezonde cellen worden geraakt. Nou, wij proberen in ons lab heel specifieke methoden te ontwikkelen om die medicijnen af te geven in het lichaam waar het ook echt nodig is. Zodat we bijvoorbeeld ook die bijwerkingen kunnen verminderen en een hele hogere dosis kunnen geven.
Ja, dat klinkt heel positief als jullie dat in de toekomst kunnen bewerkstelligen. Hoe ziet dat onderzoek eruit? Hoe bedoel je zoiets?
Als je kijkt naar bijvoorbeeld het kankertherapie, hiervoor gaan we altijd op zoek naar bepaalde eigenschappen van een cel wat zich onderscheidt van een gezonde cel. Die eigenschappen worden ook vaak gevonden door bijvoorbeeld heel erg fundamenteel onderzoek. En dat is ook het mooie van fundamenteel onderzoek, dat je niet vaak weet waarvoor het uiteindelijk nog gebruikt kan worden of waarvoor het nuttig kan zijn. Nou, kijk bijvoorbeeld naar kanker, dan is het door fundamenteel onderzoek heel vaak bewezen dat een kankercel afhankelijk is van een bepaald eiwit en dat het ook nodig heeft om te groeien. Dat bepaalde kenmerk of dat bepaalde eiwit kunnen wij dan gebruiken om die kankercel te kunnen targeten. Vervolgens modificeren we een bepaald medicijn en op zo'n manier dat het medicijn bijvoorbeeld niet meer actief kan zijn. En dat medicijn wordt dan gegeven aan het lichaam of aan de patiënt. En dat kan dan door die bepaalde eiwitten wat de kankercel nodig heeft om te groeien, kunnen wij dat daarheen brengen, heel specifiek. Vervolgens kunnen we het medicijn wat we inactief hebben gemaakt weer activeren door bijvoorbeeld een externe stimulus te geven. Waardoor het heel specifiek op dat plekje in de cel geactiveerd kan worden.
Ja, wat gaaf. Maar hoe ga je dan te werk om te bepalen welk eiwit dat is of hoe je dat kan targeten? Kun je daar iets meer over vertellen?
Je begint ergens met een hint uit de literatuur en dan kijk je of dat werkt. En dan maak je medicijnen en dan test je dat op een celsysteem. En als het dan werkt het en soms werkt het en soms werkt het niet.
Hoe weet je dan welke medicijnen je moet maken? Hoe krijg je daar hints voor wat je dan moet proberen?
Ja, dus de medicijnen die we gebruiken, dat wordt vaak gebaseerd op bestaande medicijnen. En die kunnen we dan op zo'n manier modificeren dat ze niet actief zijn. Dus die kun je dan geven aan de patiënt, waardoor ze niet hun werk kunnen doen. En alleen door het toepassen van een externe stimulus kun je ze actief maken. En juist op die plek waar het nodig is. Dus je brengt zeg maar de medicijn naar die specifieke plek toe in je lichaam waar die stimulus toegebracht kan worden, waardoor je alleen daar de actieve medicijn hebt of krijgt.
Oké, duidelijk. Dit onderzoek dat doe je binnen je eigen lab op de faculteit. Hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen en hoe heeft jouw lab zich in de loop der jaren ontwikkeld?
Ja, dus ik ben opgeleid als synthetisch organisch chemicus en ben gepromoveerd in de medicinale chemie en de organische chemie in Leiden. En tijdens mijn promotie kwam ik in aanraking met cellen om mijn gesynthetiseerde moleculen toen op te testen. En ik vond dat zo'n enorm mooi model dat ik dacht echt van oké, daar wil ik meer van weten. En ik vond die hele combinatie van chemie met biologie vond ik ontzettend fascinerend. Dus toen heb ik vervolgens als postdoc gewerkt in de Verenigde Staten, op Stanford University, op het gebied van moleculaire biologie en celbiologie, om echt meer de biologie in te duiken. Nou, toen ben ik op een gegeven moment zwanger geraakt en ik wilde graag terug met mijn vriend naar Nederland. En we hebben gesolliciteerd en zodoende ben ik in Nijmegen terechtgekomen op een tenure-track positie in de chemische biologie. Ja, die combinatie van die twee verschillende disciplines, dus de organische chemie en de biologie, vind ik ontzettend fascinerend. En er was ook ruimte voor in Nijmegen om hier aan te werken. In het begin heb ik ook flink moeten zoeken wat ik leuk vond. We zijn vrij chemisch en fundamenteel begonnen en we zijn nu steeds meer toegepast en translationeel onderzoek aan het doen.
Ja, wat leuk dat dat dan in de loop van de jaren zo heeft mee kunnen ontwikkelen. Dat lijkt me voor jou als onderzoeker ook heel prettig. Hoe is dat als je je werk kunt meelaten groeien met hoe je onderzoek loopt en waar je eigen interesses liggen?
Ja, dat is heel erg mooi. Natuurlijk wordt onderzoek gefinancierd vanuit de overheid, waardoor we ook verplichtingen hebben om te onderzoeken wat we beloofd hebben. En dat proberen we natuurlijk altijd. Aan de andere kant is onderzoek, moet je ook flexibel zijn, omdat er vaak niet uitkomt wat je voorspeld hebt in eerste instantie. En er moet ook fundamentele vrijheid zijn in de wetenschap, of wetenschappelijke vrijheid wat mij betreft. De promovendi, de IO's, je medewerkers, die moeten vrij zijn in hun onderzoek. En soms stuit je op dingen die je niet van tevoren hebt kunnen voorspellen. En dat is juist heel erg mooi.
Ja, wat leuk. Want waren er momenten dat er iets gebeurde wat je echt niet verwacht had, maar wat dan toch een mooie bijdrage leverde?
Ja, wat ik zei, het mooiste is dat je altijd in wetenschap werkt met onderwerpen waar nog nooit iemand aan gewerkt heeft. Dus je weet ook niet wat je gaat ontdekken. Soms is het verwacht, soms kun je heel goed dingen voorspellen, soms is het helemaal onverwacht en moet je echt een onderzoek ook afronden. Het mooiste is als er bijvoorbeeld iemand is in de groep die met zijn eigen ideeën komt en waar vervolgens blijkt dat dit enorm goed werkt of hele mooie resultaten geeft. En dit kan weer een aanleiding zijn voor de aanvraag van een vervolgbeurs of een vervolgproject. Of misschien wel het opstarten van samenwerkingen met andere wetenschappers. Of misschien zelfs wel een bedrijfje waarvoor het echt toepasselijk kan zijn voor patiënten.
Ja, wat gaaf. Heb je daar een voorbeeld van? Of zeg je, oh, dat zijn zoveel verschillende dingen, ik kan er niet zo eentje uithalen?
Ja, dat is een lastige vraag. De voorbeelden, uiteindelijk wil je natuurlijk altijd dat jouw onderzoek terechtkomt ten goede van de patiënt. Alleen dit is pas heel vaak later te ontdekken. We zijn met heel veel leuke projecten bezig waar potentieel heel veel uit zou kunnen komen. Maar dat is op dit moment zijn we daar nog niet. Dus op dit moment heb ik niet een heel erg goed voorbeeld.
Ah, maar daar zijn jullie dus wel hard aan het werk. En wat nu nog niet is, kan in de toekomst wel komen.
Zeker.
Mooi. En waar ben je het nou het meest trots op in jouw lab?
Ja, ik ben trots op alle wetenschap wat we doen, alle openingen die er voorbij komen, maar vooral op alle mensen die in het lab werken, die het onderzoek zelf doen. Dus alle postdocs, IO's, studenten, die altijd met alle passie, energie en creativiteit aan het onderzoek werken. Zeker nu in de tijd met deze lastige corona, dat er veel restricties en beperkingen zijn, wat ook nog eens heel veel stress geeft op alle IO's en postdocs en studenten. Ik ben het heel erg trots op hun, dat zij op dit moment al hun energie in het onderzoek stoppen. En elke dag met volle trots meedoen aan het onderzoek.
Ah, wat fijn om te horen. En we komen al bijna aan het eind van deze aflevering. Dus ik vroeg me af, je bent nu zo'n 8 jaar bezig met dit onderzoek. En je hebt al veel bereikt. Er is ook nog veel waar jullie nog naartoe aan het werken zijn. Welke resultaten hoop je in de toekomst te kunnen behalen? En waar verwacht je over bijvoorbeeld 20 jaar te staan?
Ja, ik hoop dat we voorlopig nog door kunnen zetten waar we mee bezig zijn. Mijn grootste droom is altijd nog dat ons onderzoek daadwerkelijk een echte bijdrage kan leveren aan het verbeteren van patiëntenwelzijn. Helaas duurt medicijnonderzoek en ontwikkeling altijd enorm lang. Farmaceutische bedrijven, hele grote farmaceutische bedrijven die we kennen, die zijn vaak met een heel team, met tientallen mensen bezig om een medicijn op de markt te krijgen. En dit kost vaak ook echt miljoenen. En voor een academische groep is het vaak niet haalbaar, helaas. Je kunt je hooguit je onderzoek ontwikkelen of je product ontwikkelen tot een bepaald niveau waar het verkocht wordt aan de grote partners. Uiteindelijk hoop ik dat het onderzoek, zowel het fundamentele als het toegepaste, een inspiratie kan zijn of een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de patiënt.
Dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn. Want ja, die patiënten, die zien jullie zelf niet. Er is nog niet iets wat getest wordt op patiënten vanuit jullie afdeling op dit moment.
Nee, op dit moment niet. We zijn wel hard bezig aan verschillende producten die we kunnen testen op patiënten. Daar zullen we over een aantal jaren aan toe zijn.
Ja, spannend. Voordat we straks gaan afsluiten, is er nog iets wat ik je niet gevraagd heb, maar wat je wel graag zou willen delen met onze luisteraars?
Ja, wat ik zou willen zeggen, door de COVID-pandemie is natuurlijk heel erg duidelijk geworden dat we als wereld ook afhankelijk zijn van de kennis en kunde van zowel wetenschappelijk als fundamenteel en toegepast onderzoek. Menige vaccins die we nu op het moment krijgen, die zijn ontwikkeld door middel van of met behulp van academische settings, bijvoorbeeld BioNTech Pfizer of het Oxford AstraZeneca vaccin. Ja, en in Nederland zijn we al jaren bezig om wetenschap te onderfinancieren. En toch weten we ons redelijk te voegen bij de top van de wereld door de harde inzet van alle wetenschappers. Maar om dit vol te houden moeten we echt meer de wetenschap gaan waarderen als land. En ik denk dat een hele belangrijke bijdrage is communicatie naar de bevolking en het betrekken van de bevolking bij wetenschap. En ik denk dat dit initiatief wat jullie hebben, dat het ook zeer goed bij kan dragen aan dit doel. Dus ik wil je hiervoor hartelijk danken ook.
Nou ja, jij bedankt dat je mee wilde werken aan deze podcast.
Ja, dankjewel en succes.
Ja, dankjewel. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende maand bij de Radboud Science podcast.